Welkom bij de podcast De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Samen Vooruit. Mijn naam is Louis Hubert. In deze aflevering praten we over publieke en actieve mobiliteit die er voor iedereen moet zijn. Overal 24/7. Dat betekent hoogwaardig OV als ruggengraat, aangevuld met fietsen, lopen, deelvervoer en doelgroepenvervoer. Hoe zorgen we ervoor dat dit in de praktijk werkt? Ook voor mensen die kwetsbaar zijn of op plekken wonen waar bereikbaarheid geen vanzelfsprekendheid is. Daarover ga ik in gesprek met mijn gasten Linda Boot, de directeur van RET, en daarvoor onder andere bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Paameijer. En Emiel Klep is hier. Hij is lid van de raad van bestuur van Midin en voormalig directeur-bestuurder van woningcorporatie WoonPlus in Schiedam. Fijn dat jullie er zijn. Linda, je komt uit de zorgsector, nu bij RET. Heb je iets meegenomen van je bagage daar?
Tuurlijk, ja. Paameijer, een mooie club die ook erg voorstaat dat iedereen moet meedoen in de maatschappij. He, mensen moeten zoveel mogelijk op een, ja, net zoals een ieder, naar hun werk, naar school, in het maatschappelijk leven deelnemen, naar familie kunnen reizen. En ja, als je daar dan werkt, dan merk je hoe gewoon wij soms dingen vinden. En dat het toch nog wel een lastig systeem is voor mensen die, waarvoor het leven wat ingewikkelder is en die af en toe niet goed kunnen lezen of af en toe zich hun vraag niet goed kunnen verwoorden. Dan merk je hoe ingewikkeld het voor hen is. Terwijl je toch denkt van nou, het OV, dat is toch wel voor iedereen toegankelijk. Nou, dat is niet zo.
En dan kom je bij RET als directeur en kom je wat dat betreft in een gespreid bedje. Begrijpt iedereen dat meteen of heb je dan nog iets uit te leggen?
Nee, dan heb je nog wel wat uit te leggen. Ik vind sowieso dat als je het hebt over toegankelijkheid van het openbaar vervoer, dan hebben we daar nog wel wat te winnen. Want degene die er gebruik van maken, ja, die snappen het. Die knipperen geen twee keer met hun ogen. Maar er zijn een heleboel mensen die vinden het toch ingewikkeld. En ook mensen die gewoon hun hele leven in een auto hebben gezeten. Denken van ja, dat OV is ingewikkeld en hoe moet ik betalen? En hoe vind ik nou hoe ik van waar naar waar kom? En die apps en dit en dat. Dus we kunnen best nog veel doen aan het makkelijk toegankelijk maken voor het OV. En het aardige is, als je het nou goed toegankelijk maakt voor een doelgroep die misschien wat meer moeite heeft om te begrijpen, dan wordt het ook makkelijker toegankelijk voor iedereen.
Ja. Emiel, jij bent nieuw in de zorg. Dat is een ontdekkingsreis. Wat verrast je?
Het eerste halfjaartje erop, zeg ik steeds. Mij verrast de diversiteit van de mensen voor wie we het doen. Hè? Dus dat ik aan te sluiten bij wat Linda net zegt. Ook Midin is een verbastering van midden in het leven. Hè? Dus de naamgeving. Het is erg gericht op mensen ondersteunen bij zoveel mogelijk in die samenleving meedoen. En dan zijn er heel veel verschillen, ook in onze cliëntgroepen. Hè, die dus mensen met een verstandelijke beperking en met niet aangeboren hersenletsel beslaat. Ja, en dan word ik verrast door de gedrevenheid waarmee we ze ondersteunen, maar ook de opgave en de breedte die nodig is aan oplossingen. Ja.
Eigenlijk zijn jullie ook een vervoersbedrijf.
We hebben vorige week bepaald dat wij inderdaad vervoer van onze cliënten wel een kerntaak vinden, maar niet per se een kerntaak die wij zelf willen vervullen. Dus wij willen zorg dragen voor goed vervoer van onze cliënten tussen de plek waar zij wonen en daar waar zij hun dagactiviteit doen. En dat is essentieel dat dat ook geregeld wordt voor ze.
Je zegt, we hebben dat vorige week bepaald. Is dat laat?
Nee, ik denk dat dat precies op tijd is. Omdat wij, en dat sluit mooi aan denk ik bij het onderwerp van deze podcast, dat we echt aan het nadenken zijn, kunnen wij een groter deel van onze cliënten eigenlijk zelfstandig deel laten nemen aan het vervoer? Om toch maar weer even aan te sluiten bij Linda, dat is wel heel erg mooi. Hè? Dus als jij niet afhankelijk hoeft te zijn van een vervoerder die je op een bepaald tijdstip komt ophalen en je moet weer klaarstaan om opgehaald te worden. Maar als je dat zelf met wat hulp kunt organiseren, ja, dat voegt heel veel waarde toe, gewoon aan de dag en het dagritme van cliënten. En dan past het heel mooi om te zeggen van hoe willen wij ons daar nou als Midin in, hoe willen wij ons daartoe verhouden? En tot waar willen we gaan en tot waar willen we dat ook niet?
Ja, want ik zei met een zekere scherts van jullie zijn vervoerder, maar het liefst zou je dat uitbesteden. Maar je moet meer regelen nu dan je lief is.
Wij zien dat een behoorlijk percentage van onze cliënten echt deelneemt aan dat doelgroepenvervoer. Nou, dat hebben wij gewoon te regelen. Dus dat is helemaal niet dat we denken, nou, dat willen we niet meer doen. Alleen dat wordt om twee redenen wordt dat eigenlijk wel steeds lastiger. Hè. Er is minder aanbod. Dus we hebben minder chauffeurs. Ik denk de kwesties waar we allemaal mee zitten. Dus dat is het ene. En het andere is dat we ook wel zien dat daardoor cliënten vaak veel langer bezig zijn met van A naar B te komen dan nodig is. En dan eigenlijk ook goed voor ze is. Hè. Dus ja. Onze cliënten hebben vaak toch kunnen niet heel erg goed tegenprikkelrijke omgevingen. Nou, kunnen we het nou zo kort mogelijk houden, zodat het beste deel van de dag ook op daadwerkelijk op die dagbestedingslocatie opgaat?
Er zijn twee dingen die Emiel zegt, die misschien. Ja, ik zie je al kijken van ja, dat geldt ook voor ons. Personeelstekort en van A naar B, het gaat allemaal niet vanzelf voor reizigers.
Nee, dat klopt, dat klopt. En het is, ik zit naar Emiel te luisteren en denk ook wel van ja, het moet toch onze droom zijn. Hè? De missie van de RDT is wij verbinden mensen. Is dat je een systeem hebt, dat je een openbaar vervoer hebt. Of een publiek vervoer, zou je het zo wel noemen. Dat iedereen ontvangt. En dat iedereen gewoon kan gebruiken. En waarbij iedereen op de plek van bestemming komt. En ik denk dat daar misschien ook wel de uitdaging zit in hoe we elkaar kunnen aanvullen. Of hoe wij goed kunnen aansluiten op jullie behoeften. Er is een systeem en er is hoogwaardig openbaar vervoer. Er is snel openbaar vervoer. Er is de metro en de tramlijnen. En snelle buslijnen, maar er is ook die behoefte aan dat stukje maatwerk, aan het publieke vervoer en ook aan het kleinschaliger. Want die massa die kan inderdaad ook met een hoop prikkels erg verwarrend voor mensen zijn.
Juist.
En je zoekt toch naar een systeem waar dat allemaal in past. Dus ook dat maatwerk ergens in een gemeente en met een bepaalde doelgroep, daar moet je eigenlijk ook in kunnen voorzien, vind ik eigenlijk, als je de vervoerder beoogt te zijn van de regio.
Ik denk nu terug aan de eerste podcast met Bert van Wee van de TU in Delft. Die zei van, ja, het is ook belangrijk als je dit ambieert, en je moet dit zeker ambiëren, dat je ook met een andere bril op de samenleving en je bedrijf in kijkt. Hè. Minder denken dat je een vervoerssysteem in stand moet houden, maar het zijn kansen voor mensen.
Ja, nee, een vervoerssysteem, dat is niks hè, op zich. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij verbinden mensen. Wij zijn van de business van mensen van de ene plek naar de andere plek brengen. En liefst zo dicht mogelijk bij waar zij zijn, naar zo dicht mogelijk bij waar zij wensen te zijn. Daar zijn we van. En de wereld is natuurlijk super in beweging. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit ook op. Autonoom rijden wordt een punt. En we moeten echt af van vaste patronen, omdat we dat al 100 jaar zo gewend zijn, naar meer kijken van wat is werkelijk de behoefte en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op aansluiten.
Even de macht van het getal. Als we het over middenin hebben, hoeveel vervoersbewegingen zijn? Hoeveel busjes rijden er op een dag? Ik heb geen idee van orde van grootte.
Nou, we hebben op jaarbasis alleen al in de regio Den Haag 30.000 ritten per dag. Nou, kun je uitrekenen hoeveel dat zijn? Dat zijn ongeveer rond de 100 locaties waar mensen naartoe en vanaf en weer naartoe teruggebracht worden. Nou, en dan moet je bij middenin, we hebben een kleine 6.000 cliënten. Dan kun je de rekensom zelf wel maken. Dus het gaat echt wel om behoorlijke aantallen bewegingen.
Ja, je gaf in het begin al aan van ja, we zouden dat eigenlijk in samenwerking anders willen doen. Met wie zou je kunnen en willen samenwerken?
Ik maak steeds het onderscheid, zoals ik net maakte, zoveel mogelijk zelfstandig reizen voor wie dat kan. Vind ik heel mooi wat Linda zegt, dat ook gewoon de vervoersbedrijven zich steeds meer of er verandert veel, realiseren. Maar dat willen wij ook mogelijk maken. Hè? Door speciale telefoons, door noodknoppen, door veel simpeler informatie, denk ik. Is vaak ook complex. Dus dat is één deel. En het andere deel gaat gewoon om de cliënten die voor wie dat nooit zal lukken, dat ze zelfstandig reizen. Die moeten gewoon zo snel mogelijk en op de meest gewenst, voor hen gewenste tijdstippen van A naar B gebracht kunnen worden. En dan is de samenwerking die wij zoeken, want we moeten ook allemaal zorgen dat we het meeste uit onze euro's halen, is dat we ook een systeem ontwikkelen met elkaar, dat er bijvoorbeeld deeltaxis of iets anders komen, dat op het moment van de dag dat onze cliënten niet in die taxi zitten, dat daar andere mensen zitten. Nou, en dus die andere mensen hebben wij als organisatie niet in de aanbieding, maar de RET wel op bepaalde en andere zorgorganisaties of het WMO-vervoer namens de gemeente is. Dus daar zit denk ik op breder maatschappelijk beeld zit daar nog heel veel maatschappelijke efficiëntie te halen is niet makkelijk natuurlijk, maar daar kunnen we echt stappen in zetten.
Ja, is uitgestoken hand van middenin. Bijna letterlijk gebeurde het naar RET ook.
Ja, nee, dat klopt. Ik zit wel even door te denken dat het vaak... Ja, je moet dat ook samen doen. Hè? Dus het kan ook zo zijn dat als een dagbesteding nou een half uur later opent, hè, dat je dan net weer gewoon wat beter aan kan sluiten, wat beter kan plannen. We hebben natuurlijk ook nog doelgroepen voor in de zin van scholieren die naar allerlei plekken in de regio gaan. Maar ik zie dat wel gebeuren, ja. En je kunt wellicht mensen ook weer wat kleinschaliger naar bepaalde knooppunten vervoeren. Die moeten dan ook wat aantrekkelijker en aangepast zijn. Maar zo zou je toch in een heel systeem ook nog wel best wel wat mensen vanuit het kleinschalig vervoer ook weer in het reguliere vervoer kunnen meepakken. Ik merk dat ik al aarzel bij de term regulier vervoer, want ik vind het eigenlijk allemaal regulier vervoer. Een systeem wat voor jouw cliënten makkelijk te gebruiken is, is voor iedereen makkelijk te gebruiken. En ik zei al van die toegankelijkheid van het OV en van het vervoer, het publieke gezamenlijke vervoer, vind ik best nog een punt waar we met z'n allen aan kunnen werken.
Jullie gaan een pilot doen, hè, bij Middin.
Ja, dus wij nemen deel als partner in een pilot georganiseerd door de MLEH, doet RET ook in mee. En wat daar voor ons gewoon heel interessant is, wij brengen in beeld welk deel van onze cliënten in potentie zelfstandig zou kunnen gaan reizen. Wat voor tooling, noem ik het maar even, daarvoor nodig is. Dus dat brengen wij in en daar gaan we mee experimenteren.
Bedoel je dat echt digitaal tooling?
Digitaal of inderdaad soms misschien met een OV-coach die al gauw digitaal zal zijn. Hè, maar je kan iemand door het metrostation heen praten. Hè, maar je kan ook zeggen, je kunt het zelf. Ik heb het je twee keer, ben ik met je mee geweest, heb het voorgedaan. Maar de context kan de 30ste keer net anders zijn dan jij geleerd hebt. Dan kan een cliënt makkelijker in paniek raken. Nou, dan is een noodknop of snel iemand aan de telefoon krijgen die dan weet dat hij net even anders moet uitleggen dan hij op een andere manier zou doen, of een ander moment zou doen, kan al genoeg zijn. Er is veel te organiseren wat dat zelfstandig reizen mogelijk maakt.
Er zit links van mij een mevrouw te popelen.
Je kunt meer doen. Hè. Je kunt ook de inrichting van perrons, stations. Je zou met kleuren kunnen werken, met pictogrammen. Je zou bij wijze van spreken, laten we zeggen, de looplijnen uit kunnen tekenen. Het is echt ook je verplaatsen in die cliënt. Cliënten ook vragen van waar heb je behoefte aan. En dan zou je echt nog een flink verschil kunnen maken, denk ik.
Jullie brengen het nu zelf op, hè? En het is deels, zeg je ook, Emiel, door de MRDH mogelijk gemaakt. Als je met deze drive, de mobiliteitsvisie leest, die nu voor ligt bij de gemeente, herken je dat dan?
Ja, denk ik wel. Ik denk dat de mobiliteitsvisie vooral de mogelijkheden schetst, de kader schetst, waarbinnen wij dan nieuwe vormen zouden kunnen ontwikkelen en zouden kunnen uitproberen. Wat ik wel graag zou willen is dat we dan ook als vervoerders de mogelijkheid krijgen om in samenwerking met stakeholders zoals Middin om eens wat pilots te doen, maar ook dingen uit te proberen, wat dingen te ontwikkelen samen. Dus dat vraagt eigenlijk om een concessie die wat globaler is, wat meer de kaders aangeeft en vooral de resultaten, waarbij wij dan in samenwerking met gemeenten, met andere stakeholders kunnen zeggen van nou, is dit het maatwerk? Is dit wat u past in uw situatie, in uw gemeente? Want dan kunnen we daarop inzetten. En zo kunnen we zo'n systeem ontwikkelen.
Ja.
Ik vind het wel fijn om daar nog even op in te haken. Want je vroeg net naar wat gaan we hier nou doen in dat project van MLEH. Wat daar ook in zit, is dat RET eigenlijk het vraaggestuurd vervoer verder ontwikkelt. Dat is de vervolgende fase. En we gaan dat later bij elkaar brengen. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je eigenlijk het dus ook samen moet doen. Hè? 5 minuten geleden, Linda, zei jij van ja, en dat betekent ook wel dat je misschien soms je dagbesteding een half uur later of een half uur eerder moet laten beginnen. Ja. Daar zijn wij ook nog niet altijd even goed in, denk ik dan. Want we zijn gewend dat op zo laat de cliënt opstaat, gedoucht wordt en klaar wordt gezet voor het doelgroepenvervoer. Hè? De bus die komt er. Maar je kan natuurlijk, als je samen meer efficiëntie in je systeem gaat brengen, ja, dan mag je ook een beetje van elkaar wat flexibiliteit verwachten, denk ik daarin.
Vraagt het ook wat van gemeente extra? Hè? Want WMO-vervoer, dat valt onder de wethouder die zorg in de portefeuille heeft. Mobiliteit, ja, daar heb je ook een wethouder voor. Dat is ook in stadhuizen soms redelijk verkokerd.
Ja, dat klopt. Nou, ik denk dat als het ergens te regelen is, dat is het binnen gemeenten. Omdat gemeenten toch als eerste oogmerk hebben van nou, hoe zorgen we dat het voor onze bewoners goed loopt. Dus er zijn in ieder geval De muren die zijn daar niet zo sterk als tussen departementen.
Het is de meest nabije overheid.
Het is de meest nabije overheid. En ik denk dat, en ik begrijp dat de gemeenten en raadsleden zullen wat huiverig zijn. Van ja, want je weet wel wat je nu hebt. En je wil met kwetsbare mensen ook geen risico's lopen. Dus we zullen het moeten laten zien. We moeten het uitwerken, laten zien, pilots draaien. En ik denk dat als wij kwaliteit bieden, want daar komt het toch op aan, kwaliteit en betrouwbaarheid, dan zullen mensen denken van nou, dan ga ik dat toch eens bekijken. En dan kan ik met de krapte aan chauffeurs en met middelen die altijd beperkt zijn, altijd schaars zijn, kan ik misschien toch een beter product aan al mijn inwoners bieden.
Ja. In Almere is een experiment gestart met 9292. Kun je WMO-vervoer aanvragen. En dan is de hoop en ook de verwachting dat mensen die gewoontegetrouw WMO-vervoer aanvragen ook de stap naar het OV kunnen maken. En dat kan al voor Almere op jaarbasis een ton schelen. Wordt het landelijk ingevoerd 25 miljoen. Los even van het geld. Is dit een zinvolle stap?
Ja, volgens mij past deze stap helemaal in lijn met wat we net zeiden. Er kan meer als je durft. Want volgens mij zeggen we, je moet het ook durven. Je moet durven experimenteren. De vraag die ik nog even terug zou hebben voor Almere is, doe je nou ook iets extra's voor die mensen? Dus er wordt eigenlijk meer, het onbekende wordt ontsloten voor ze. Probeer het een keer en dan zie je dat het ook wel op een andere manier kan. Voor de cliënten waar wij mee werken bij Midin, weet ik nu al dat daar iets meer nodig zal zijn. Maar de gedachte is volgens mij
gewoon dezelfde. Maar is het haalbaar? Wat zou extra nodig zijn om het mogelijk te maken?
Waar we het net ook over hadden. Dus gewoon toch informatie toegankelijker is voor de mensen. Zorgen dat je niet denkt van, oh, maar nu weet ik het helemaal niet meer. Allemaal eens even een stressmomentje. Dat zou je niet helemaal weg kunnen nemen. Maar je moet ook misschien geen 100 opties aanbieden op het moment, maar 2 of 3. Dus er is veel te doen. En nou, ik denk dat het woord regulier willen we een beetje voorzichtig mee zijn in dit gesprek. Maar ook de reguliere reiziger wijkt nou ook weer niet zo heel veel af van degene die misschien een iets lager IQ heeft en zelfde ingewikkeldheden.
Ja, als we het hebben over andere soorten van vervoer en samenwerking, in Ridderkerk en Barendrecht heeft RET ook een interessant concept ontwikkeld. De buurtbus in samenwerking met RET. Hoe werkt dat?
Nou ja, buurtbus in feite is dan, wij leveren de busjes en de apparatuur en er rijden vrijwilligers op. En op een gegeven moment heeft de kerk ook gevraagd van, joh, zouden jullie de coördinatie kunnen doen? Want ja, degene die dat tot nu toe deden, die gaan met pensioen. En dat vinden we wat ingewikkeld. Dus willen jullie dat doen? Dus dat doen we dan ook. Maar het is toch, ja, ook als het gaat om vrijwilligers, is de spoeling best wel dun aan het worden.
Dus het wordt risicovol?
Nou ja, je moet wel genoeg vrijwilligers dan kunnen vinden. Dus ik weet niet of dat op termijn altijd houdbaar is. Want het kan een beetje gaan wrikken met, weet je wel, ook betrouwbaar en er altijd dus zijn voor mensen en ook een goede kwaliteit kunnen leveren. Dus daar zijn we wel naar aan het kijken van, joh, hoe zou je dat nou houdbaar kunnen maken?
Is het zo dat daar reguliere lijnen geschrapt zijn om dit mogelijk te maken?
In het verleden wel. En niet om het mogelijk te maken. Eigenlijk is die buurtbus dan ontstaan. Ja. Andersom, hè? Maar mensen moeten toch naar de markt.
Precies.
En nou gaat die reguliere bus niet meer. En dat is natuurlijk het gevaar, hè? Dat je dus, ik wil dat eigenlijk liever voor zijn. Laten we nou het systeem zo maken en ook financieel zo robuust, dat je niet eerst, laten we zeggen, dingen weghaalt en dan moet zien hoe lossen we dit dan weer op. Maar dat je zegt van nou, laten we er gewoon eens goed naar kijken. Wat zijn precies de behoeften? Waar hebben we dikkere lijnen? Waar hebben we gewoon een grote bus nodig of een tram? En waar, nou, is dat eigenlijk qua schaal niet goed te doen? Maar we willen toch een voorziening bieden. Ja, dan kun je kijken naar vraagafhankelijk. En op sommige plekken ook dus combineren met doelgroepenvervoer. En dan blijft het wel gewoon houdbaar. Dan hoef je niet iedere paar jaar weer te denken van, ja, er komt weer een nieuw vervoerplan. Waar zou het nou weer weggaan? Nee, dan richten we het, ik wou zeggen, bijna eindelijk eens een keer toekomstgericht en houdbaar in.
Emiel Klep, van het bestuur van Midin. Je hebt ook natuurlijk de mobiliteitsvisie met een zekere afstand van je dagelijks werk bekeken. Zijn er dingen die je in positieve of negatieve zin zijn opgevallen? Die je mee wil geven aan raadsleden?
Nou, ik vind de In hele algemene zin, want ik ben ook gewoon een Rotterdammer die al heel lang actief is in de regio, is het mooi hoe de koppeling tussen mobiliteit en de economische ontwikkeling van de regio wordt gelegd. Hè? Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Om vervolgens ook wel een keuze te maken voor ja, hoe willen we nou hè, dat stomp, toch een soort van stratificatie van wat doen we nou eerst. En als je inzoomt op het publiek vervoer, hè, waar we het natuurlijk vanavond toch vooral over hebben, dan vind ik wel de keuze, maar ik vond eigenlijk dat Linda maar wel heel mooi samenvatte, hè, van daar waar je dikke lijnen kunt bieden, daar waar je hoogwaardig OV, gewoon waar je voldoende ja, vraag hebt, zet daarop in en zorg dat je dat heel lang stabiel kunt houden. En de fijnmazigheid van nou ja, alles naar knooppunten toe en van en naar die brede lijnen, maakt dat zo klantgericht of zo vraaggestuurd mogelijk. Dat is mij daar vooral opgevallen. Ik vind het heel fijn om te lezen dat dan ook de samenwerking maatschappelijke organisaties wordt genoemd. Dat ook daar inderdaad doelgroepen in benoemd worden. Dus ja, dat is mij daar opgevallen.
Ook in de min iets misschien?
De enige min waar ik, maar dat is misschien wel een wat longshot. We zijn erg gericht op de auto overal weghalen. En daar komt openbaar vervoer voor in de plaats. Ik praat vooral even een beetje vanuit Rotterdam. Daar is wel veel voor de auto weggehaald. Maar ik heb dat openbaar vervoer daar nog niet helemaal voor terug zien komen. Ik benoem bijvoorbeeld de tram of de bus door de tunneltraverse en zo. Dus daar zit ik, maar dan praat ik helemaal niet namens Middin, maar meer even als bewoner van Rotterdam. Het moet wel met elkaar in balans blijven. Dus nou, dat triggerde mij een beetje.
Ja. Aan het begin van de mobiliteitsvisie staan ook de ambities genoemd. Nou, die zijn er stevig. Toegankelijkheid heb je er al uitgehaald, Linda. Wat is iets wat er voor jou uitspringt, de plus en de min?
Uit de mobiliteitsvisie? Mm-hmm. Nou ja, in die vier elementen denk ik van betrouwbaar, absoluut. Mensen gaan alleen maar gebruik maken van een systeem als dat inderdaad, als je ook zeker weet dat het functioneert. En daar hebben we met personeelstekorten en af en toe uitval. Nou, dan wordt dat af en toe pijnlijk duidelijk. En ook alle werkzaamheden die er zijn. Nou, je ziet het aan de NS ook. Dus betrouwbaar is heel belangrijk. Ook schoon, aangenaam, comfort, veilig. Dat is natuurlijk ook wel. Hè, en dat geldt dan ook weer op diverse momenten op de dag. Dus je ziet ook wel van dat het 's avonds laat in een desolaat metrostation. Dat is ook zo wat. Dus dat vind ik ook een punt. En dat hoort eigenlijk wat mij betreft helemaal in die... He, schoon en heel en veilig. En betaalbaar. Dat blijft ook een zorg. Onze OV is denk ik betaalbaar. Moet het ook vooral blijven. Dus dat is ook wel een punt.
Ja. Innovaties bij RET zijn ook belangrijk. En gebeuren ook wel. He. De OV-energiebank ja. Bijvoorbeeld. Je noemde automatisch vervoer. Zelfrijdend vervoer. Op Rotterdam de Heek Airport rijdt een bus. Heeft dat de toekomst?
Weet je, de toekomst heeft vele kanten. En ik denk dat over een drukke lijnbaan met een tram en dan automatisch rijden, dat zie ik nog niet meteen helemaal gebeuren. Want dan heb je wel heel goede en ingewikkelde systemen nodig. Mensen doen af en toe de raarste dingen. Maar er zijn zo'n traject als naar Rotterdam Airport, maar ook bijvoorbeeld de haven in en andere trajecten, dat leent zich eigenlijk heel goed voor automatisch rijden. Dus het is toch een kwestie van goed aansluiten bij de veranderende patronen en behoeften. En je ziet ook dat we 100 jaar gezegd van nou, we hebben gewoon dezelfde dienstregeling. Maandag tot en met vrijdag, die en die patronen. Ja, dat is niet meer. Mensen reizen zeker na corona, vooral dinsdag en donderdag naar hun werk. Je ziet dat het recreatieve vervoer neemt wat toe en de zaterdag wordt wat dicht. Daar moet je op in kunnen spelen. En ik denk dat dat de grote uitdaging wordt. Dus ja. Zet ook nieuwe technieken in. En zet ook bijvoorbeeld vraagafhankelijk. Zet dat in daar waar het goed past. En blijf nadenken over hoe je het weer beter kunt maken.
Wat ik van het afgelopen half uur van jou onder andere meekreeg is van geef ruimte om dingen te ontdekken. Moet zich dat vertalen in een andere manier van afspraken met de vervoersautoriteit MRDH?
Nou ja, ik zei al van dat is... En ik voel daar ook wel ruimte voor hoor. We weten dat natuurlijk, ja, als je een concessie hebt van 15 jaar, dan in die tijd gebeurt verschrikkelijk veel. Techniek, technologie ontwikkelt zich. Menselijke reispatronen ook. De demografie verandert. Dat weten we ook. De vergrijzing komt eraan. Dat geeft ook weer andere behoeften. Dus als vervoerder is het dan fijn als je weet wat je moet bereiken. als je weet wat de kaders zeg maar zijn. Maar dat je daarbinnen wel de ruimte hebt om zelf samen met allerlei stakeholders te denken van nou, hoe kunnen we dit elke keer weer een beetje beter doen.
Ja. In de mailbox van de raadsleden zit een mobiliteitsvisie, zit een economische visie. Als je zegt één ding mee te geven aan die raadsleden, als ze de volgende dag ergens mee moeten beginnen, wat zou je ze meegeven, Emiel Klep?
Ik zou zeggen, lees nou vooral dat stuk over die fijnmazigheid van dat publiek vervoer heel goed. Want dat is denk ik puur voor Midin en de zorgorganisatie waar we voor staan, of waar ik hier nu voor zit, is dat het belangrijkste punt daaruit.
Maar lees goed, dat dan klinkt bijna van dan heb je je huiswerk gedaan, maar vind je dat ze het over moeten nemen wat er staat?
Nou, ja, dat bedoel ik met lees goed uiteraard. Dus neem dat heel serieus en zorg ook dat iedereen die iets moet doen om dat voor elkaar te krijgen, zich ook zeer uitgenodigd voelt om dat te gaan doen. Dat is denk ik wat ik toch als belangrijkste boodschap zou willen meegeven.
Ja. Wat is dat voor jou, Lina Boot, als directeur van RET? Ja, je hebt even de bedenktijd gehad.
Ik denk dat het is. OV lijkt een soort van zelfsprekendheid. Van nou, dat is het niet. Neem maar niet mee. Het is het niet. Dus raadsleden, let op uw zaak. Zorg dat je over de toekomst van het OV en het publiek vervoer in zijn algemeenheid nadenkt. Maak er ruimte voor in de stad en bij ontwikkelingen. En kijk ook naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.
Dank jullie wel. Wil je reageren, meepraten of meedenken? Mail dan naar communicatie@mrdh.nl. En vergeet niet deze podcast te delen in je netwerk.